Voor de prediking van deze morgen vindt u in de derde Johannesbrief, het hoofdstuk dat we samen lazen, daarvan vers 4. Het vierde vers van 3 Johannes, en daar lezen wij onze tekst als volgt: ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. We willen dit schriftwoord aan de hand van een viertal gedachten langslopen. In de eerste plaats willen we zien wie hier spreekt, de ik-figuur, ik. Over wie hij spreekt, over zijn kinderen, mijn kinderen noemt hij ze. Wat hij van hen zegt: ik heb gehoord dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. En als laatste, wat hij daarvan vindt: ik heb geen meerdere blijdschap dan wanneer ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dus achtereenvolgens, in de eerste plaats, wie spreekt hier? In de tweede plaats, over wie spreekt hij? In de derde plaats, wat zegt hij van hem? En in de vierde plaats, wat vindt hij daarvan? Allereerst dan, wie spreekt hier? Gemeente, enige tijd geleden las ik in een kerkelijk blad wat een predikant daarin weergaf van een ervaring die hem aan de deur, aan de voordeur van de pastorie was overkomen. En die u, aan uw voordeur, hier in de grote stad, ook had kunnen overkomen. Hij noemde dan ook dat stukje de kinderen van de grote stad. Wat gebeurde er op een morgen? Hij zat te werken op zijn studeerkamer en was kennelijk alleen thuis. Ging de voordeurbel. Hij deed open en daar stonden twee meisjes van een jaar of 15. Ze vertelden dat ze van school een werkstuk moesten maken over godsdienst en dat ze daarom de buurt aan het afgaan waren met hun vragen. Mogen wij u ook een paar vragen stellen, meneer? Het was goed. Eerste vraag: gelooft u in God? Dan schrijft die dominee heel eerlijk dat hij besefte dat hij die meisjes niet mocht lastigvallen met wat er soms in zijn eigen hart aan allerlei boze gedachten leeft, en dat hij maar eerlijk moest zeggen: ja, daar keken ze al van op. Want van alle mensen die zij die vraag gesteld hadden, was hij de eerste die die vraag met ja beantwoordde. Het ging zo een poosje door. En toen kwam de vraag: gelooft u in een leven na dit leven? Jazeker, was het antwoord. Hoe zal dat dan zijn, meneer, was de wedervraag. En dan schrijft die dominee: ik probeerde iets te zeggen over de twee wegen door dit leven en de twee mogelijkheden na dit leven. Op de preekstoel vaak al een hele toer, laat staan aan de voordeur. Die meisjes keken hem verbijsterd aan. Ze hoorden dat voor het eerst van hun leven. Het gesprek nam een eind. En de dominee probeerde zijn gedachten weer bij elkaar te rapen toen hij op zijn studeerkamer zat. Het was ongeveer een half uurtje later dat opnieuw de voordeurbel ging en daar stonden ze weer. En, schrijft die dominee dan, nooit zal ik die twee grote ogen vergeten waarmee ze mij aanzagen toen ze mij vroegen: meende u dat nou, meneer, wat u zo pas zei over eeuwig verloren gaan en eeuwig behouden worden? Dan schrijft die dominee dan: ik meen dat ik niet zo'n sentimenteel mens ben, maar toen brak er iets in mij. Arme, arme kinderen. En terwijl ik het nog eens probeerde uit te leggen, schrijft hij: dat verloren gaan buiten God het gevolg is van een leven zonder God. Maar dat dat niet hoeft, omdat God ons in zijn woord in de Bijbel de weg van behoud wijst, flitste er twee gedachten door me heen. In de eerste plaats, wat is een mens toch een hulpeloos en slechte evangelist als het erop aankomt? En in de tweede plaats moest ik denken, schrijft hij, aan wat God sprak tot Jona toen hij daar mopperend zat onder zijn verdorde wonderboom. over die meer dan 120.000 in Nineveh, die het verschil niet wisten tussen hun rechter en hun linkerhand, de kinderen van de grote stad. Tot zover die dominee. Aangrijpend en wellicht dat sommigen van u die ervaring ook hebben opgedaan, om zo geconfronteerd te worden met de onkunde van jonge mensen in onze dagen, ouderen niet minder. Jonge mensen, en ik spreek nu even de jongens en meisjes in de kerk aan, van jullie leeftijd, tieners, die niet weten van de verschrikkelijke mogelijkheid om verloren te gaan, maar ook niet weten van die heerlijke mogelijkheid dat je door genade behouden kunt en mag worden. Vinden jullie het dan niet een geweldig voorrecht, een groot wonder, dat je keer op keer met het woord van God in aanraking mag komen, thuis om te beginnen, wellicht ook op school, en in het jeugdwerk van de gemeente waar je bij mag horen? Vind je dat niet heerlijk? En misschien zijn er hier ook wel jonge mensen die er naar verlangen. Om meer van God, van zijn woord uit de Bijbel te leren kennen. Toen wij een week of 6 geleden, 7, hoe lang is dat alweer geleden, in Leskensraad met de catechese begonnen, hebben we in een bepaalde groep een enquête, een korte enquête gehouden. Een aantal vragen van, waarom kom je naar de catechisatie? En u kunt natuurlijk het antwoord van heel veel jongeren wel raden, omdat ik moet. Maar er waren er gelukkig ook bij, die eerlijk zeiden, ik zou wel eens meer willen weten van God en van de Bijbel. Zijn zulke jongeren er ook hier in Rotterdam-Zuid? Dat heeft wel consequenties. Als je zo telkens weer opnieuw met het woord van God en de God van zijn woord in contact wordt gebracht, dan komt het er wel op aan dat je ook keuzes leert maken. En dat je je bewust bent van je verantwoordelijkheid. Want als je dat niet doet, als je die keuzes niet maakt, de goede keuze maakt, moet ik ook eerlijk zeggen dat de toekomst die jou wacht erger is dan van al die kinderen van de grote stad en daarbuiten die daarvan niet hebben geweten. En ouderen en ouders die beseffen dat het hier om gaat in het leven van hun kinderen, om die goede keuze, die zullen dan ook geen grotere blijdschap, geen meerdere vreugde kennen dan als zij zien dat hun kinderen in de waarheid wandelen. Zoals de ik-figuur uit onze tekst. Wie is hij? Hij noemt zijn naam niet, maar er is inderdaad veel wat ervoor pleit om achter hem schuil te zien gaan de apostel Johannes. Hij noemt zich, zowel in de vorige brief als in deze brief, de ouderling. En deze ouderling, die vult zijn relatie tot degene aan wie hij schrijft, met name Gaius dan, in als die van een vader tot zijn kinderen. Hij is de vader en degene voor wie de brief bedoeld is, ziet hij als zijn kind. Ziet hij als zijn kind, zijn zijn kinderen niet, alleen in geestelijk opzicht wel. Daarmee hoeft natuurlijk de verhouding van het aardse ouderschap niet mee in strijd te zijn, want natuurlijke ouders kunnen ook in geestelijk opzicht ouders van hun kinderen zijn, zodat ze die kinderen als het ware twee keer ter wereld hebben gebracht, middelijkerwijs, eerst in de natuurlijke weg en dan in de geestelijke weg ook weer middelijkerwijs. En die kinderen aan hun ouders op twee manieren het leven hebben te danken. Het gewone leven, het tijdelijke bestaan en het geestelijke, het eeuwige leven. Dat zou wat zijn, ouders, als onze kinderen tegen ons zouden zeggen, mochten zeggen, wat dat meisje tot haar moeder zei, toen ze zei, moeder, ik heb twee keer aan u het leven te danken. De eerste keer, zoals alle moeders aan hun kinderen het leven geven. En de tweede keer zoals weinig moeders aan hun kinderen het leven geven. Als we zo ouders mogen zijn van onze kinderen, houdt dat wel wat in. Namelijk dat we lijken op Paulus als hij schrijft aan de christenen in Galatië, die hij zijn kinderen noemt. Omdat die hen, schrijft hij dan, gearbeid heeft om te baren, totdat Christus in hen gestalte zou krijgen. Paulus benoemt zijn geestelijke werkzaamheden, de geestelijke inspanning met de christenen in Galatië als wat een vrouw overkomt, wat een vrouw gebeurt als zij een kind ter wereld moet brengen. En als wij zelf kinderen hebben gehad, dan weten wij wat dat zeggen wil. Dat is altijd weer een zwaar werk. Want dat kind, dat moet ter wereld gebracht worden. Maar dat gebeurt, dat moet langs zo'n enge weg. En is ook de weg niet smal. En de poort niet eng, niet nauw, die tot het geestelijke leven leidt. Zijn we als ouders zo op die manier ook in geestelijke barensweeën, geestelijke barensnood om onze kinderen geestelijk geboren te doen worden? Vroeger werd al eens gezegd dat als een vrouw een tientje ter wereld bracht, dat ze met één been in het graf stond, en daar is nog steeds veel van waar. Maar is het ten aanzien van het geestelijk voortbrengen van kinderen dan soms anders? Dat gaat toch door onze onmogelijkheden heen? U en mijn kinderen, ze worden toch niet behouden omdat we ze zo netjes grootgebracht hebben? Dat bent u aan de God van het verbond, met wiens jaarwoord u aan hem verbonden hebt, verplicht. En onze kinderen worden toch ook niet behouden omdat ze kinderen van het verbond zijn, omdat ze gedoopt zijn. Hoe groot die voorrechten op zichzelf ook zijn, maar een vanzelfsprekendheid is dat niet. Onze kinderen worden toch alleen behouden door het wonder van Gods genade. En dat wonder dat doorkruist toch altijd al onze mogelijkheden. En juist omdat het van ons uit een onmogelijkheid is om onze kinderen geestelijk ter wereld te brengen, geestelijk geboren te doen worden. En omdat het moet, omdat je je kinderen toch niet over hebt als het goed is voor het verloren gaan, voor het eeuwig omkomen. Daarom is het zo'n zware arbeid. Het moet en het kan van ons uit niet. En zo zijn geestelijke vaders en moeders in veel arbeid, in veel moeite en veel zorg om hun kinderen geestelijk geboren te laten worden. Dat mag en dat moet allereerst verbonden zijn met onze bloedeigen kinderen. Bloed kruipt toch immers waar het niet gaan kan. Maar dat mag tegelijkertijd, en dat moet ook tegelijkertijd, verbonden zijn met alle jongeren van de gemeente. Dat zijn toch ook onze kinderen? Die behoren toch ook tot ons grote gezin dat de gemeente mag zijn? Er is een heel oud doopformulier uit de begintijd van de reformatie. Het komt uit Zwitserland vandaan. Dat was nog ontstaan voordat het doopformulier ontstaan is dat wij kennen. Van Athene. En dat oude reformatorische doopformulier, dat kende niet alleen maar een aantal vragen tot de doopouders gericht, maar dat kende ook een vraag die aan de gemeente gericht was. Dan gingen dus niet alleen maar de doopouders staan als die vragen hen gesteld werden, maar dan werd heel de gemeente gevraagd te gaan staan en antwoord te geven op deze vraag, namelijk of ze de gedoopte kinderen in de schoot van de gemeente wilde ontvangen, met alles wat daarbij hoort. Dat wil zeggen die kinderen te bewaren bij het woord en te leiden tot de God van het woord. Heel de gemeente. Zou het vandaag anders zijn? En daarom zijn de kinderen van de gemeente, onze kinderen, in de diepste zin van het woord. En dan is er nogal verschil. U zegt, ja, maar er gebeurt best wel wat in onze gemeente als het om jongeren gaat. Ze krijgen hier en daar en zus en zo onderwijs in het woord. Goed hoor, nodig hoor. Maar er is kennelijk nogal wat verschil tussen een leermeester of een leermeesteres te zijn van de jongeren van de gemeente. Of dat je een geestelijke vader of moeder bent van je eigen kinderen en van de jongeren van de gemeente. Want Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe, al hadden jullie 10.000 leermeesters, 10.000, dat is nogal wat, veel geestelijke vaders heb je niet gehad. Hij mag zichzelf zo'n geestelijke vader weten van de christenen in Korinthe. Dan is er kennelijk nogal wat verschil tussen een leraar, een onderwijzer, een onderwijzeres te zijn van je eigen kinderen, van de kinderen van de gemeente, om ze wijs te maken in de leer die naar de godzaligheid is. Of dat je als geestelijke vader, als geestelijke moeder werkelijk in barensarbeid bent, mag ik het zo eens zeggen, om die kinderen geestelijk voor te brengen, geestelijk geboren te doen worden. Een vader en een moeder hebben het vaak over hun kinderen. Dat is vaak tot verdriet van kinderloze echtparen in gezelschappen. Aan de andere kant is het ook wel weer begrijpelijk. Wie zijn die kinderen? Onze tweede gedachte, over wie schrijft de ik-figuur Johannes hier? Hij heeft het dus over zijn kinderen en Gaius wordt met name genoemd. Wie is hij? Dat wordt niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk wordt, is dat hij veel doet, gedaan heeft en doet aan de verbreiding van het evangelie. Het is een echte zendingsvriend, om het zo maar eens te zeggen. En straks de collectezak, als Gaius vanmorgen in de kerk zou zitten, en als straks dan de collectezak rondgaat waarin u uw gaven voor het werk van de zending kunt doen, dan zou hij zeker naar dat hij kon geven, veel gegeven hebben. En dat niet alleen. Hij liet dat ook blijken in daadwerkelijk meeleven met de daad. Want hij ontving de broeders die uitgegaan waren, vreemdelingen, broeders, die uitgegaan waren voor God en voor zijn zaak in zijn huis. Dus als er staat van die vreemdelingen en die broeders die Gaius ontvangen heeft, dan staat er in vers 7, aan het slot van vers 6, dat hij dan doet zoals het God waardig is. Gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen, als die broeders, die vreemdelingen geleiden doet. Want ze zijn, staat er in vers 7, voor zijn naam uitgegaan. En ze hebben niets genomen van de heidenen. Dat begrijpt u toch wel, het evangelie is toch gratis. Maar dat schepte meer verplichtingen voor de huisgenoten van het geloof, voor de christenen, om zulke broeders en zusters die uitgaan om het evangelie gratis naar de heidenen te brengen, dichtbij en ver weg, om die dan te onderhouden, om die dienst, die arbeid mogelijk te maken. Nou, Gaius heeft er het zijne aan bijgedragen. Hij heeft ze in zijn huis ontvangen, onderdak geboden, gastvrij, ruimhartig. En als ze vervolgens weer op pad gingen, heeft hij ervoor gezorgd dat ze het nodige meekregen voor de eerstvolgende dagen. Gaius is daarmee de tegenpool van Diotrephes, die hier ook genoemd wordt, en die heel anders doet. Hij heeft die broeders niet in zijn huis ontvangen. Hij piekerde er niet over om ook maar iets voor zulke mensen te doen. Als ze dat wilden, moesten ze maar voor zichzelf zorgen en zichzelf zien te redden. En dat niet alleen, maar als er mensen waren zoals Gaius die dat wel deden, dan heeft hij ze zelfs tegengewerkt en laf en slinks en met ellebogenwerk geprobeerd uit de gemeente te werken, kun je begrijpen. Maar dat was Diotrephes. Nou ja, nou gaat het dus niet langer om Diotrephes, het gaat om Gaius, maar even om die tegenstelling te tekenen. Gaius wordt dus genoemd, benoemd, als te behoren tot degene die Johannes rekent tot zijn geestelijke kinderen. En dat is een band die nog sterker is dan de band van het bloed tussen families, broers en zussen, ouders en kinderen. Het is die band waarvan de dichter Groene Wegen uit Werkendam in zijn bundel Geestelijke Lofzangen ooit eens heeft gedicht. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Ja, zij zijn mijn hartevrienden en hun taal mijns hartentolk, de tolk van mijn hart. En, even verder zegt hij in dat gedicht, in dat gezang, dat de band die hem bindt aan zulke mensen, aan de kinderen van God, hechter is dan de band van aardse min, aardse liefde. En nu is die verhouding geestelijke ouders, geestelijke kinderen, niet aan leeftijd gebonden. Ik bedoel, tussen natuurlijke ouders en kinderen zit er altijd minimaal een verschil van zo ongeveer een kleine of iets meer dan een kwart eeuw. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn in die verhouding van geestelijke ouders en geestelijke kinderen. Waar het om gaat is dat wij er naar verlangen. Dat niet alleen onze eigen kinderen, maar de jongeren van de gemeente in geestelijk opzicht onze kinderen zijn. En waar gaat het ons dan om? Thuis in het gezin. Zijn we er blij mee, zoals je als predikant op je rondgang door de gemeente vaak van ouderen te horen krijgt, zoals van de week nog, het mij vertelt dat ja, dominee, we zijn blij dat onze kinderen netjes leven. Ze gaan wel niet allemaal meer naar de kerk, maar ze leven netjes. Nou, is dat onze doelstelling? Als we dat bereikt hebben, dat onze kinderen netjes leven voor het oog van het Nederlands volk, is, zijn we daarmee tevreden? Vinden we dat genoeg? Hebben we dan bereikt wat we wilden bereiken in de opvoeding? En als het dan gaat om het jongerenwerk in de kerk, zijn we er dan tevreden mee als we de jongeren een beetje van de straat hebben kunnen houden en wat gezelligs hebben kunnen bieden? En als het dan ook nog zo lukt om er tussendoor wat goeds mee te geven, dan is dat mooi meegenomen. Op de catechese, ik noem maar even wat, zijn we al tevreden als catecheet als we die lastige jongen of die vervelende meid een beetje in het gareel hebben kunnen houden? Of is het ons bij alles wat er gebeurt in de kerk, in het christelijke gezin, met het oog op jongeren, er ons om begonnen dat onze jonge mensen geestelijk wederom geboren worden? Dat ze aan onze hand geleid worden tot Jezus? Elke geboorte is een wonder. En dat geldt ook van de wedergeboorte. Hoe we ons ook inspannen, geestelijk inspannen, om geestelijk kinderen voor te brengen, het blijft, het is en blijft een wonder waar je buiten gezet wordt. Wat we van een natuurlijke geboorte belijden, op elk geboortekaartje als een kindje ons geschonken is, uit Gods hand ontvangen, dat geldt ook van de wedergeboorte. Dat is het werk van de herscheppende God. Zoals Jacobus daarvan spreekt in zijn brief, door zijn wil heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid. Het woord, dat is het middel van een nieuwe geboorte, samen met de kracht van de geest. Zoals ouders hun kinderen uit Gods hand ontvangen, uit Gods hand gekregen, onze dochter, ons zoontje, zo ontvangen geestelijke ouders ook hun geestelijke kinderen uit de hand van God. Door wedergeboorte opgenomen in dat grote huisgezin van God, waarvan God Vader is. De Heer Jezus je oudste broeder mag zijn en de Heilige Geest vaak zo getekend als het ware de moeder is. Maar dat neemt niet weg dat wanneer je zo geestelijk behoren mag tot het grote geestelijke huisgezin van God, je ook wel een aardse vader, een aardse moeder, geestelijke vader, geestelijke moeder kunt hebben. Wat is het rijk als onze jongeren ouderen om zich heen mogen hebben die in geestelijk opzicht veel voor hen mogen betekenen. Die, als het ware, als de grootmoeder van Kolbrugge, en dat deed ze aan de hand van de Delfsblauwe tegeltjes in de open schouw, in de open haard, waarop bijbelse taferelen afgebeeld waren. Die zo heel eenvoudig, maar oprecht en gemeend, dat voelen onze kinderen, onze jongeren. De jongeren van de gemeente, hun eigen kinderen, de kinderen van de gemeente, als een geestelijke vader, als een geestelijke moeder zijn. Dat ze later kunnen zeggen, die en die, die heeft voor mij geestelijk zoveel mogen betekenen. En nu zegt Johannes, en dat is onze derde gedachte, dat hij gehoord heeft van anderen dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. Wat heeft hij van hen gehoord? Het maakt altijd nogal heel wat verschil of wij zelf over onze kinderen roemen, elk mens een uil, een valk te zijn, of dat anderen van onze kinderen een goed woord spreken. Hier zijn het anderen die van die geestelijke kinderen van Johannes een goed woord spreken als die van hen hoort, dat zijn kinderen gaan, je ziet er één van, in de waarheid wandelen. De waarheid is in de Bijbel nooit een abstract begrip. Nooit een filosofisch begrip. Maar is altijd verbonden met een persoon. Met die ene persoon die zichzelf de waarheid noemen kan, Jezus Christus. Wandelen in de waarheid betekent heel eenvoudig luisteren naar zijn stem. Dat betekent heel eenvoudig elke dag vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wandelen in de waarheid, dat is wandelen met de Heere Jezus. Zoals Henoch wandelde met God. Heel eenvoudig, heel ongecompliceerd, maar wel heel intiem. Dan is het woord van de Heere God een bevel voor jou geworden. Dan is het verlangen van de Heere Jezus jouw verlangen geworden. Dan wil je je leven leven voor God. Dat blijft dan niet beperkt tot een paar letters aan een armbandje of een ketting. Wat would Jesus doen? Wat zou Jezus gedaan hebben? Maar dat is dan een stukje praktijk in jouw leven. Wat zou Jezus gedaan hebben? Vraag je je dan bij alles af. En je leert werkelijk te rekenen met zijn verlangen. Met zijn wil. Hieraan zegt de Heer Jezus, zullen de mensen zien dat je mijn discipel bent. Als je de wil doet van hem die mij gezonden heeft. De wil van God. Waarheid vormt in de Bijbel ook altijd een tegenstelling met leugen. De leugen komt van Satan, de waarheid dat is God zelf. Wandelen in de waarheid betekent dan ook niet minder dat je ogen ervoor open zijn gegaan, dat je in de leugen verstrikt bent. Je ogen gaan open voor de werkelijkheid van je bestaan. Die twee kanten waarvan die meisjes, waar we het aan het begin van de preek over hadden, niet van wisten. En waar jij eigenlijk ook niet van weet. Dat is werkelijkheid in jouw leven geworden. Je gaat zien dat je buiten Christus, buiten God verloren bent. En dat er alleen in Christus voor jou behoud is. Eén ding weet je, bij alles wat je nog niet weet, één ding wel. Dat je blind was en dat je nu ziet. En bevrijd van al die leugens waarin Satan ons inspint. Verlangen we om in waarheid en oprechtheid te leven. Je krijgt de waarheid lief. Je verlangt die waarheid te horen, ook al snijdt ze vaak door je ziel heen, ook al botst ze met jouw eigen innerlijk en verlangen en willen. Wandelen in de waarheid betekent dat je behoort tot de schapen van de Heer Jezus Christus. Die zegt, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En als je hem heel eenvoudig in de dingen van elke dag zo volgt, dan wandel je in de waarheid. Het was zo bij Gaius ook zo heel eenvoudig aan het licht gekomen, omdat hij onderdak bood aan de mensen die uitgegaan waren voor God en voor zijn dienst. Heel eenvoudig, praktisch. Johannes heeft ervan gehoord dat zijn geestelijke kinderen wandelen in de waarheid. En dan schrijft hij wat hij daarvan vindt. Dat is onze laatste gedachte. Hij schrijft dan dat hij geen grotere vreugde kent dan als hij hoort dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. Er is, God zij dank, in dit leven nog veel wat oorzaak tot veel vreugde en veel blijdschap mag zijn. Als je jong bent, nog klein bent en je bent bijna jarig. Nou mensen, waar kun je daar blij van zijn? Hoeveel nachtjes slapen nog, mam? Dan ben ik toch jarig? En je streept de dagen weg en je telt ze af. En je wordt steeds blijer hoe dichter het bij komt. En als je een vriend of vriendin mag leren kennen. In wie je echt iemand vindt die jou begrijpt. En met wie je vertrouwd voelt. En van wie je kunt houden. Waar kun je daar intens blij mee zijn? En dan komt je trouwdag. Nou, er is toch eigenlijk geen dag die mooier is dan een trouwdag. Wat een vreugde, wat een blijdschap. Als je dan voortaan voor elkaar mag zijn. En samen in alles het leven mag delen. En dan komt misschien de dag dat je je eerste kindje mag krijgen. Weer zo'n vreugde. Kan bijna niet op. Zoveel gunt God ons nog. Maar van al die vreugde die God ons laat en gunt in deze wereld, is er één waarvan Johannes zegt die het absolute hoogtepunt vormt. In de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament staat er een dubbele overtreffende trap. Nou, dat kunnen wij niet eens zeggen in het Nederlands. Het is bij ons groot, groter, grootst. Nou, en dan houdt het op, dan stopt het. Maar in deze overtreffende trap die er in deze brief staat in de grondtekst, gaat het dan nog eens een keer zo verder. Een dubbele overtreffende trap. Ik ken geen meerdere blijdschap dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Als er hier jongens en meisjes zijn, dat hoop ik, die zich afvragen waar ze hun vader en moeder echt blij mee kunnen maken. Dan hoop ik dat ze weten dat dit nou voor hun ouders de grootste oorzaak van vreugde, van blijdschap is. Als ze mogen horen dat hun Anneke, dat hun Pieter Willem wandelt in de waarheid. Wandelt met de Heere Jezus Christus. Ouders, weten onze kinderen dat? Dat dat voor u de grootste vreugde is? Of moeten onze jonge mensen zeggen, als zijn die vraag gesteld wordt, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Of mijn vader en moeder daar nou zoveel aan hechten. Dan wil ik natuurlijk niet zeggen dat die ouders daarmee elke dag te koop lopen. Zo, joh, meid, ik zou zo graag willen dat. Nee, zo niet. Dat is meer een zaak tussen God en die vader en die moeder. Dat is meer een zaak van de binnenkant dan van de buitenkant. Van de binnenkamer dan van de huiskamer. Van de slaapkamer. Maar gelooft u mij, vroeg of laat, dan komt er een moment in de ontmoeting, en dat is dan meestal een ontmoeting onder vier ogen, van vader of moeder met Anneke of Pieter Willem, of noemt u maar op, waarin dat eruit komt. Ik zal nooit vergeten dat moment dat ik als een jongen van 14, 15 jaar aan mijn moeder wat vroeg, waarvan ik wist dat ze er toch eigenlijk geen goedkeuring aan kon geven. Maar ja, je bent jong en je wilt wat. En ik zal nooit vergeten dat ze zei, mijn jongen, wat denk je nou dat ik ga zeggen? Ja, het mag natuurlijk toch niet. Ja, maar gunnen we je dat nou niet? Of zou dat om een andere reden zijn? En dat zijn dingen, als je die hoort van je ouders, die je als kind je leven lang niet vergeet. En daar is Johannes nou alles aan gelegen. Zowel in de tweede brief als in deze derde brief horen we het hem zeggen. Dat hij geen groter verlangen heeft dan dat zijn kinderen wandelen in de waarheid. Als ouders daarop uit zijn. Als het er niet erom begonnen is dat hun kinderen alleen maar hoog klimmen op de maatschappelijke ladder. En een vooraanstaande positie in de samenleving zich verwerven en goed gaan verdienen. Maar allereerst dat die kinderen kinderen van God zijn. Behouden zijn, dan zullen die kinderen dat wel merken in de omgang met hun vader en moeder, dat die vader en moeder geen grotere blijdschap kennen dan als hun kinderen wandelen in de waarheid en als ze luisteren naar de stem van de goede herder. En als die kinderen dat weten, dan wil ik helemaal niet zeggen dat dat een soort keiharde garantie is dat het dan met die kinderen wel goed komt. Veel Godvrezende ouders hebben verdriet over kinderen die de Heere niet vrezen. Dat komt ook voor. Maar aan de andere kant kan dat verlangen van een vader en een moeder, wel een aansporing te meer zijn voor hun kinderen om te zoeken het goed dat nimmer meer vergaat. En daarom zeg ik tegen alle jongeren in de kerk, fijn dat je er bent, maar zoek er ook naar. Wees op deze manier bezig met de dingen van Gods Koninkrijk. Thuis, vanuit het gezin wat je aangereikt krijgt, in het jongerenwerk van de gemeente. Niet alleen maar omdat het moet. Niet alleen maar omdat het gezellig is. Dat mag er natuurlijk zijn. Ja, geweldig als dat er ook is. Om met elkaar op te trekken, met elkaar om te gaan. Maar vooral om te verkrijgen die schat die nooit vergaat. Weet dat de geestelijke ouders zijn, misschien wel je eigen vader en moeder, die er naar verlangen en er intens naar uitzien, dat het werk van Gods geest ook in jouw leven te bespeuren valt. En ouders en ouderen van de gemeente, is het uw worsteling, is het uw voortdurend gebed, dat er jongeren, ook ouderen natuurlijk, geboren worden in Sion? Zijn er van die geestelijke worstelaars ook in Rotterdam-Zuid, die verlangen en die in geestelijke worstelingen zijn, om geestelijke kinderen voor te brengen? Als we toch zelf iets kennen van het wonder van Gods opzoekende liefde en van zijn onbegrensde genade, dan blijft dat toch niet tot jou alleen beperkt. Maar dan zoeken we toch naar alle mogelijke middelen tot uitbreiding van Gods Koninkrijk, ook onder ons. Dan weten we ook dat het zwaar werk is om geestelijke kinderen voor te brengen. Want het evangelie dat voor de mens is, is niet naar de mens, naar zijn verlangen en zijn willen. Wij zoeken het niet. En dat is de reden dat onze jongeren het ook niet zoeken. Maar de Heere zoekt. Daarmee is hij al begonnen in het paradijs. En als we maar van die God veel verwachting hebben, dan gooien we het net uit aan de goede kant. En dan vallen onze kinderen en de jongeren van de gemeente heel niet tegen, maar eerder mee. Want dan weten we dat het bij onszelf ook niet is. En wie dan zo grote dingen van God verwacht, die mag ook en die zal ook grote dingen van God ontvangen. En die zal ook iets leren kennen van de ongekende blijdschap en vreugde, die in heel de wereld zijn vergelijking niet vindt, dat hij medewerker heeft mogen zijn aan de zaligheid van anderen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 87 en daarvan de versen 3 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen uw, o Godstad, voortgebracht. En dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen. Psalm 87, vers 3 en 5.